Hele goedemorgen, lieve mensen. Jullie hebben even tijd om je spullen te pakken? Ja, dan gaan we. Vanmorgen gaan we terug naar de bron. Naar het gesprek wat Jezus met de Samaritaanse vrouw heeft. Het gesprek wat jij, wat ik met de Heer hebt op dit moment. En vorige week hebben we gehoord, hè, Jezus keert terug. Hij keert terug naar Galilea, dat besluit neemt hij. Hij gaat door Samaria heen en het is warm. En hij gaat zitten bij de bron. Hij is moe. En daar komt die Samaritaanse vrouw aan. Hij ontmoet haar. Hij vraagt, geef me wat water. En de Samaritaanse vrouw zegt, ja maar. En daar waren we. En we lezen vanaf vers 11 en hij verschijnt weer op de biemer. Dus je kan gewoon meelezen. De vrouw zei, maar meneer, u heeft geen emmer. En de put is diep. Waar wilt u dat water vandaan halen? Kunt u soms meer dan onze voorvader Jacob? Jacob heeft ons deze put gegeven en hij heeft er zelf water uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze put gedronken. En Jezus zei, iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik je geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. En het geeft je het eeuwige leven. De vrouw zei, meneer, geef me dat water, dan zal ik nooit meer dorst krijgen. En dan hoef ik nooit meer naar de put om water te halen. Jezus zei tegen haar, ga eerst je man halen en kom dan terug. De vrouw zei tegen Jezus, ik heb geen man. Jezus zei, precies, je hebt 5 mannen gehad en nu leef je samen met iemand die jouw man niet is. Dus wat jij zegt, is waar. De vrouw zei, nu begrijp ik dat u een profeet bent en daarom wil ik u iets vragen. Onze voorouders vereerden God op de berg Gerizim. Maar de Joden zeggen dat je God alleen in de tempel van Jeruzalem mag vereren. Wie heeft er nou gelijk? Jezus zei tegen haar, de Samaritanen vereren God zonder hem te kennen. De Joden vereren God en kennen hem, want de redder van de wereld komt uit het Joodse volk. Geloof me, er komt een nieuwe tijd. Dan wordt God niet meer vereerd op de berg Gerizim of in Jeruzalem. In de tijd die nu al begonnen is, vereren de ware gelovigen God niet meer op een speciale plaats, want dankzij de Heilige Geest kunnen zij God de Vader echt, ik heb mijn zinnetje niet goed, maar dat maakt niet uit, daardoor kunnen zij de Vader vereren op een nieuwe manier, zoals Hij het wil. God hoort bij de hemelse wereld. Alleen door de Heilige Geest kun je God echt leren kennen. En alleen dan kun je Hem op de juiste manier vereren. De vrouw zei, ik weet dat de Messias, die Christus genoemd wordt, zal komen. Hij zal ons alles over God vertellen. Jezus zei tegen haar, de Messias spreekt met je. Ik ben het. Ik heb dit gesprek wel eens een langs elkaar heen gesprek genoemd. De vrouw lijkt als het ware Jezus niet te verstaan. Ze leeft in haar leefwereld, in haar cultuur, in haar beleving. En Jezus zit op dat moment in zijn leefwereld, in zijn hemel, met zijn beleving. Nou, dat kan je al heel praktisch maken voor jezelf. Heb jij wel eens het idee dat je elkaar niet verstaat? Dat je de Heer niet verstaat? Dat je als het ware in 2 verschillende leefwerelden bent? Hier in de gemeente, of op je werk, of soms zelfs misschien wel in je huwelijk. spreekt als het ware een beetje langs elkaar heen. En wat ik vanmorgen zie is dat Jezus daar niet voor terugdeinst. Jezus stopt het gesprek niet. Hij gaat door in het gesprek. Toen dacht ik, deins ik daar wel eens voor terug als er een langs elkaar heen gesprek is. En Jezus heeft gezegd, vrouw, ik kan jou water geven wat eeuwig leven geeft. En de vrouw antwoordt, maar meneer, u hebt geen emmer en de put is diep, waar wilt u dat vandaan halen? Wonderlijk, hè? De Heer biedt water aan uit zijn hemel en de vrouw denkt nog steeds in haar leefwereld. Maar u heeft hier geen emmer en bij deze put en ik kan u toch geen water geven? Het is heel logisch en die put is nog diep en het is moeilijk ook nog. Voor mij, als Jezus zegt, ik wil jou water geven uit mijn leefwereld, uit mijn denkwereld, uit waar ik ben. Zeg ik dan, Heer, dat wil ik? Of komt er ook iets van wat die vrouw heeft, dat ik nog even in mijn eigen leefwereld zit. En nog even denk, ja, maar dat kan niet. En u ziet toch dat en u heeft geen emmer en deze put waar ik nu in zit is heel diep. Dus denk ik soms ook iets anders dan dat Jezus bedoelt. Hij wil dat water uit zijn hemel geven, uit zijn leefwereld. En denk ik soms nog aan oplossing op aarde. Eigenlijk nu een beetje rust. Dat die beperking minder wordt. Dat ik niet meer moe ben. Dat er geen ziekte is. En als ik daar nog in zit, in die leefwereld soms in momenten, hoor ik eigenlijk niet wat Jezus werkelijk mij wil bieden aan levend water. En de vrouw hoort het ook niet. Maar wat me boeit is, ze loopt niet weg. Dat gesprek boeit. En wat ik van de Heer boeiend vind, hij loopt ook niet weg. Hij hoort de antwoorden, hij ziet je, maar hij loopt niet weg. Hij gaat verder in gesprek. En hij zegt ook niet, je snapt daar niks van, vrouw. Je snapt niet wat ik bedoel met dat water. Nee, dat doet hij niet. Jezus biedt het levende water. Als je nou aan water denkt, waar denk je dan aan? Kom maar. Is niet moeilijk te... Wat zeg je? Stromen, ja. Verfrissing. Leven, verkoeling, vloeien, groeien, dorsten, zuiveren, reinigen. Water is Gods geest. Leven vanuit die geest mag gaan stromen in ons innerlijk. En ik dacht toen ik over dat water nadacht, wat wil gaan stromen dichtbij, dan gaat het hier om die innerlijke bron, om dat diepe broncontact met de Heer. Daar wil Hij ons levend water geven. En soms hebben we, net als die vrouw, wat versperringen, wat muurtjes, wat ik vorige week zei, om onze bron heen gebouwd. Ja, maar ongeloof, twijfel, dingen die gebeurd zijn, misschien wel boosheid of teleurstelling. Maar de Heer wil die muurtjes in dat gesprek afbreken. En Hij gaat door met vertellen en met vragen. En ik geloof, wij zijn gedoopt in Gods geest hier in ons innerlijk, bij onze innerlijke bron, waar Hij met zijn geest terecht kan. Ken je dat, dat Hij werkelijk, werkelijk bij je bron terecht kan? Echt je hier van binnen even aanraakt. Weet je, dat zijn die momenten die zo verfrissen, die zo verkoelen, die niet meer weggaan. Die je ook in je herinnering opslaat voor momenten dat het even heel warm wordt. Je innerlijke bron, waar je bent wie jij bent. Met misschien nog je beperking, met misschien nog ja maar, met misschien nog dingen die geheeld mogen worden. Maar de Heer wil hier contact om heling aan te blazen, om leven aan te blazen, om zijn geest zijn werk te laten doen met dat water. Altijd verfrissend, altijd verkoelend, altijd vertroostend reinigend, helend, dat gaat van hem uit. En toen dacht ik, hoe doe je dat nou? En zo'n gesprek. En kennen jullie zo'n soort boekje? Of een blaadje in je huis? Ik zou je willen aansporen om zo'n gesprek eens op te schrijven. Je vraag aan de Heer. En misschien nog geen antwoord. Misschien later komt daar een tekst bij of een gedachte of een... En zo krijg je een heel gesprek op papier, zoals die eigenlijk in de Bijbel nu ook op papier staat. En als je dat later nou nog eens terugleest, jongens, dat is heel verrassend. Dan staan er dingen dat ik denk, oh ja. En dat troost en dat versterkt je dan weer op dat moment. Dus als je zo'n gesprek eens aan wil gaan, doe dat ook eens op papier. Dan blijft het dichtbij, dan vervliegt het ook niet door de drukte en alles wat we moeten doen. Dan leg je dat papiertje midden op je tafel. Moet je niet bij mij wonen, want dan heb ik het opgeruimd. Ja, net als de krant. Maar dat papiertje leg je neer, schrijf je eens wat op. Schrijf je eens wat bij. En dat is verrassend, dat is verkwikkend, dat is verkoelend. Want het levend water, wat hij daarin geeft, heeft hoop, heeft zekerheid, geeft heil. Jezus wil iets open doen in dit gesprek, maar ook in onze gesprekken, van zijn leefwereld. Van wat van hem uitgaat. En dat is leven met hele grote letters. Dan gaan we weer door. Jezus gaat weer spreken. Die mag er op Wim, vers 13. Even kijken hoor. Ik ben bij iedereen die water uit. Ja, dat was hem. Sorry. Jezus zei, iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik je geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik je geef, blijft hier van binnen. En het geeft je het eeuwige leven. Ik vind Jezus' antwoord heel mooi. Hij gaat eigenlijk nu in op de vrouw. Heel klein stukje. Iedereen die water uit deze put drinkt, want zij heeft het over deze put. U heeft geen emmer, u kunt geen water daaruit halen. Ieder die water drinkt uit deze put, krijgt dorst. Maar als je bij mij water put, krijg je geen dorst meer. Ik hoor dat de Heer hier weer iets toevoegt, horen jullie dat ook? Hij voegt hier het woordje dorst toe. Dat heeft nog niet geklonken naar haar toe. Het woordje dorst is eigenlijk een laagje dieper. Waarbij de Heer iets diepers gaat openleggen. Want wat is dorst? Dorst, wanneer heb je dorst? Als het heet is. Als je even geen drinken tot je hebt genomen. In de woestijn kan je je voorstellen, heb je dorst. Als je hebt gesport, even goed hebt ingezet, krijg je dorst. Als je een strijd hebt gestreden, krijg je ook dorst. En ik moest aan Jezus zelf denken als het over dorst gaat, want in zijn lijden, in dat diepste lijden, zegt hij mij dorst. En waar dorst hij naar? Alle gerechtigheid te vervullen. Dat is Jezus' diepste dorst. Alle gerechtigheid te vervullen is zijn diepste lijden. Man, dat vind ik zo mooi. Dan denk ik, oh, als ik daar maar dit van heb in mijn kleine lijden, om die wil, om die gerechtigheid te vervullen. Maar jammer genoeg is er soms nu nog droogte. Is er nog woestijn? Hebben we daar nog mee te maken? En hebben we soms echt dorst in ons leven? In ons hart? Heb je dan genoeg aan een dorstlesser? Iets wat je dorst lest, dat is dat de ziekte weg is. Dat de beperking weg is. Dat er nu rust is. Nu iets opgelost. Of nu iets ervaren wordt. Weet je, ik denk, dat is goed. Dat hebben we allemaal nodig. Daar doen we niks aan af. Zo leven we nog. Maar er is een diepere dorst in je. Een diepere dorst in mij. Weet je wat dat is? Dat is om tot dat levensdoel te komen. Om die wil van God te ontdekken voor je leven. Gewoon praktisch dichtbij. Niet altijd in het hele grote, maar voor het nu. Wat de wil van God is nu voor ons leven, in de situaties waar we staan, dat is het diepere leven met Hem. In een situatie waar ik ook wel eens dorst, dorstte ik naar het ophouden van moeheid. En daar dorstte ik gewoon naar. En eigenlijk wilde ik ook nog eens dat het nu gebeurde. En toen zei de Heer tegen mij, zie, ik schep iets nieuws. Krijg je geen oplossing. Het is misschien ook nog niet weg. Maar zie, ik schep iets nieuws. Heb je het al gezien? Heb je het al gehoord? Voel je de fluistering van mijn geest? Mijn geest die fluistert met een zachte aandrang. Zie, ik schep iets nieuws. Ik ben bezig met dit. Ik ben bezig met dat. Wil je je daar nu mee verbinden? In plaats van alles wat droog is, wat moe maakt en wat zelfs afgemat wil maken. Weet je, en het troostte me enorm. Dat ik dacht, zelfs al blijf ik moe, mensen. Wat dan nog? Zie, ik schep iets nieuws, zei de Heer. Dat wil ik zien. Daar wil ik me mee verbinden. Want dat troost werkelijk, dat verfrist, dat heft op. Dat geeft levend water in overvloed. En dat zit van binnen. En dat zal altijd blijven borrelen. De diepste dorst van de vrouw, heb ik vorige week ook gezegd, de diepste dorst in haar leven is ook erkenning wie zij is. Liefde om gezien te worden. Werkelijk geliefd en gekend door onze God, wie jij bent hier van binnen, in je innerlijke bron, met de beperkingen, met alles wat nog ja maar is. Maar hij ziet wie je bent en wat eruit gaat komen. Hij ziet daar naar uit. En dorsten daarnaar, ik dacht dat is het eind van Openbaring, waarin Jezus zegt, wie dorst heeft die, komt. En wat doet die? Die drinkt van het levende water. En dat is ook het gevolg wat Jezus open doet. Ik denk dat hij er weer op staat, Wim. Na het openen van dorsten zegt hij, maar als jij drinkt van dit water wat ik geef, zul je nooit meer dorst hebben. Jezus heeft iets gezegd, hij wil jou iets geven, mij iets geven en nu legt hij de actie bij jou neer, bij mij. Drink van het levend water, zegt hij. Dat is niet zitten op je stoel en niks doen. Dat vraagt een actie van ons hart. En dan is mijn simpele vraag, heb jij gedronken afgelopen week bij de bron? Heb je water tot je genomen? Water dat werkelijk leven geeft? En wat in je werkt, wat ik al zei als een influistering, daar zijn die momenten met je Bijbel, met het woord, met het lied zo hard voor nodig. En ik geloof, die geest werkt in ons mensen, die geest is dat water. En die geest beïnvloedt dan onze gedachten, onze gevoelens, onze uitingen in de kleine situaties. En toen dacht ik, dan worden wij zelfs als een bron. Die weer water geeft aan onze omgeving. En hierop reageert de vrouw direct. Meneer, geef mij dit water. Dan zal ik nooit meer dorst hebben. Dan hoef ik ook niet naar deze put meer te lopen. Wat zou dat een oplossing zijn, denkt ze. De vrouw hoort eigenlijk, je zult nooit meer dorst hebben. Ja, naar die put hoef ik dan niet meer. En dat wil ik, dat is mijn uitkomst voor dit moment. Jezus zegt weer iets vanuit zijn hemel, vanuit zijn leefwereld. En de vrouw antwoordt vanuit haar leefwereld. Dus eigenlijk zie je weer hetzelfde proces als net. Ze zijn eigenlijk nog niet helemaal bij elkaar. En ik moedig je aan om dat nou ook eens voor jezelf te ontdekken. En dat kan ook zo'n boekje weer heel erg bij helpen. Want dan ontdek je, ik draag iets aan uit mijn leefwereld en de Heer uit zijn leefwereld. En dan ga je ontdekken waar dat verschillend is. En dan geloof ik dat we dichter bij de leefwereld van de Heer gaan komen. En zie dat niet als heel moeilijk en heel zwaar, mensen. Zie dat als uitdaging, als lering, als misschien wel als water, wat je bron dan ook nog eens verkwikt. En Jezus gaat de vrouw antwoorden. Op de vraag, geef mij dit water, opent hij iets. Legt hij iets bloot, zonder verwijt, in liefde. Meesterlijk vind ik dat. Hij openbaart haar diepste onrust. Jezus zegt, ga eerst je man halen en kom dan terug. Hoe Jezus dit weet, dat weet ik niet. Wat ik wel hierin lees, is dat Jezus mijn diepste onrust, diepste gebrek ziet. En dat in zo'n innerlijk brongesprek wil blootleggen, zodat ik heel word, zodat het reinigt, zodat we meer en meer in zijn leefwereld leven. En weet je wat ik dacht de vrouw had kunnen doen? Ze had weg kunnen gaan en niet meer terug kunnen komen. Want hij zegt, ga eerst. Dan was er verder niks gebeurd. Maar ergens dorst die vrouw. Die hoort de ontferming en de liefde van de Heer. En dat spreekt hij dus blijkbaar met gezag. Dat voelt ze bij de Heer. En de vrouw zegt gelijk, ik heb geen man. Wonderlijk. Wonderlijk, ze zegt gewoon de waarheid. Ze draait er niet op heen. Ze praat het niet goed, ze zegt niet ja, maar dit is gebeurd in mijn leven en dat en daarom. Nee, ze is eerlijk, ze is oprecht. En dan antwoordt Jezus precies, juist. Je hebt 5 mannen gehad en deze is je man niet. Dus wat jij zegt is waar. Wat een meesterlijk gesprek, mensen. Jezus leidt ons in vraaggesprekken, in een ontdekkingstocht met hem, 1 op 1. Naar gebrek, naar gemis, naar iets blootleggen wat misschien niet helemaal recht is in ons leven. En ik dacht, dit doet hij in zo'n gesprek zonder dat hij vertelt hoe het is. Hij leidt ons in dat gesprek naar die waarheid. En die waarheid, die vertelt de vrouw zelf. Dus op dat moment in gesprek kom jij zelf tot die waarheid. En spreek je dat uit. En reinigt en zuivert de Heer verder. Ik hoor geen oordeel. Ik hoor bij de Heer geen veroordeling. In het totale gesprek niet. En dan zegt de vrouw, nu begrijp ik het. U bent een profeet. U openbaart iets. En dan gaat de vrouw iets vragen. Dat vind ik ook wel weer leuk. Dat ik denk, nu gaat die vrouw zelf iets vragen. Nu mag erop. Ze gaat hem een soort theologische vraag stellen waarvan ik dacht, waarom stelt ze hem? Daar komen we zo op terug. Onze voorouders vereerden God op de berg Gerizim. Maar de Joden zeggen dat je God alleen in de tempel van Jeruzalem mag vereren. Wie heeft er nou gelijk? Nou, dat is mijn vraag voor de Heer. Wie heeft er nou gelijk? De een zegt dit en de ander zegt dat. En wat is nou de waarheid eigenlijk? Daagt ze hem uit, heb ik gedacht. Of dorst ze? Dorst ze naar Heer, hoe moet ik u dan bidden? Hoe moet ik dat nou doen? Waar moet ik dat doen? Ik weet dat ik als Samaritaan dat hier doe, maar ik weet ook dat de Joden dat op die plek in Jeruzalem doen. Waar moet ik het nou doen? En Jezus gaat er nu gelijk op in, dat valt me op. Hij draait er niet meer omheen. De Joden vereren God en kennen hem. Want de redder van de wereld komt uit het Joodse volk. De Samaritanen vereren God zonder hem te kennen. Staat Jezus tegenover die Samaritaanse vrouw, dacht ik. En hij zegt gewoon, Samaritanen vereren God zonder hem te kennen. Nou, Heer, had u niet even kunnen denken dat ze zich verworpen kan voelen? Of dat ze weer spannig kan worden en weglopen? Nee. Meestelijk is de Heer. Hij spreekt, denk ik, met een soort gezag hoe Jezus de dingen kan zeggen. Ik denk dat dat ook dichtbij is, dat Jezus deze dingen in ons hart zo mag zeggen. Zo dichtbij mag, en dan schiet je niet in de verwerping of in de weerspannigheid. Dan is dat een waarheid. Jezus spreekt met gezag. Samaritanen vereren God zonder hem te kennen. Joden vereren God door hem te kennen. Kenmerkend. Het gaat om het kennen van God. Het vereren van God door hem te kennen. En als ik aan kennen denk, dan bellen er als vanzelf teksten in me op als jaag ernaar hem te kennen. Ken mij in al je wegen. Kennen, wat is dat? Hoe leer jij iemand kennen? Nou, dat kan je heel praktisch maken door met iemand te praten, met iemand dingen te doen, met mensen dingen te beleven. Zo leer je iemand kennen, of niet? Hoe leren we de Heer dan kennen en God werkelijk? Door met hem de dingen te beleven, met hem te bespreken en mee te nemen in de dingen die we doen. Te luisteren wat hij te vertellen heeft door zijn woord en geest. Kennen, heb ik vorige week ook gezegd, is dus geen kennis alleen. Je kennis van God is goed. De kennis van wie hij is, wat hij doet, wat de werkelijkheid is, is goed. Maar kennis wordt kennen als het dieper zakt, hier van binnen. En als je hem daar werkelijk leert kennen, in je innerlijke bron. Die persoonlijke ontmoeting waarin je hem zelf hoort en ziet. Dat beïnvloedt dan ons doen en laten. En de Heer zegt, ik wil mij bekendmaken aan ons, aan jullie. Ik wil mij bekend laten. Wil je het zien? Wil je het horen? In de tijd wanneer vakantie aanbreekt en er tijd is om mij te kennen, neem de tijd. En in het kennen is dus niet alleen dit betrokken, maar je hele mens zijn, al je vermogens. En dat brengt je dan eigenlijk tot Heer, alleen U wil. Alleen U wil voor mijn leven en dan dat hele mens zijn daarin. Weet je, en kennen is zo van belang. Ik las een tekst in Colossenzen 1, vers 9 tot 11. Het kennen bewerkt volharding en geduld, staat daar. Toen dacht ik, in deze eindtijd, de tijd waar de Heer wil gaan komen, is dat werkelijk kennen dus nodig, want het bewerkt volharding en geduld. Het bewerkt dat we het uithouden in de situaties, in de woestijn, in de beperking. En ik moest ook weer aan Jezus denken, weet je wat hij bidt, vlak voordat hij gaat lijden in het hoge priesterlijk gebed? Het eeuwig leven is dat zij u kennen, de ware, waarachtige God. Dat is het eeuwige leven. God kent jou, zeggen we. Dat is kostbaar. Maar hij nodigt je uit om hem te leren kennen. En dat is waarschijnlijk de mooiste uitdaging in ons leven. Als je vanuit relatie hem werkelijk leert kennen, weet je, dan brandt je hart. Dat brandt met een gloed van liefde, met een gloed van verkwikking. En dan kan je hart opeens uitbarsten van vreugde, van jubel, van dank. En dat gaat dan alle verstand erboven. En na de woorden over het kennen spreekt Jezus profetische woorden. Dan gaat hij nog een stukje verder. Hij kan iets gaan opendoen uit zijn leefwereld. Je kan hem weer op, Wim. Hij zegt, geloof mij. Er komt een nieuwe tijd. Dan wordt God niet meer vereerd op de berg Gerizim of in de tempel van Jeruzalem. Er komt een nieuwe tijd. In die tijd, die nu al begonnen is, vereren de ware gelovigen niet meer op een speciale plaats. Want dankzij de Heilige Geest kennen zij de Vader echt. Daardoor kunnen zij de Vader vereren op een nieuwe manier, zoals Hij dat wil. Jezus gaat iets vertellen over een nieuwe tijd. Over een tijd waarin we niet meer vereren op een bepaalde plek. In Jeruzalem, op de berg, of hier in de Ark misschien wel, waar het ook kan. Op een nieuwe manier God vereren, God aanbidden. En die tijd, die is nieuw. Maar wat mij boeide was, die tijd is nu al begonnen. Dus in die tijd mogen wij nu al leven. Geloof je dat? Dat die tijd, mensen, nu al gekomen is. Als je net uitzinkt, die nieuwe dageraad, waarin naar uw eigen woord, uw wezen zuiver, smetteloos zuiver, uit ons naar buiten straalt. Geloof je dat die tijd er is, dat je er nu in leeft en dat die komt? Kan je voor je zien? En als je het nog niet voor je ziet, hoop ik dat het je prikkelt. Dat je denkt, ja, maar dat is er. En dat wil ik gaan zien, dat wil ik gaan horen. En ook hoe dat nu al werkt, want voor mij werkt zo'n regel, dat uw wezen zuiver uit ons naar buiten staat, gewoon heel simpel, dan zie ik daar kleine dingen van in jullie allemaal. En dan ben ik daar zo onwijs blij mee. En dan zie ik ook een geest die het altijd tegenwerkt. Maar ik ben zo blij met die kleine dingen die ik dan zie. Dan denk ik, ja, dat gaat daarheen. En dan wil ik nu al in die tijd leven. Waarin uw wezen zuiver uit ons naar buiten straalt. Weet je, dat is die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Daar mag je nu al in leven. Zo mogen we met elkaar omgaan, naar elkaar kijken, met elkaar gemeente zijn. En die tijd is nu al begonnen. En daarin zegt de Heer, ik verlang ernaar dat jullie mij dieper en dieper echt leren kennen dichtbij. Gods droom, dit verwezenlijkt in ons leven. En dat dat dan dichtbij mag komen, ook zo'n liedregel die je dan zingt. Het zal gezien worden, die overwinning. Dat leven God zal in ons openbaar komen. En dan gebeurt er van alles, mensen. Hier mag je je geloof, je vertrouwen en je hoop uithalen. Dat mag naar je hart toekomen. En dat wil een andere geest niet. Maar ik roep je op om het te zoeken in die nauwe broncontacten met je Heer. En dan bevestigt hij dat. Dan komt hij naar je toe met dat wat je nodig hebt. In die belofte, nu leven. En dan zegt Jezus nog iets heel moois. En daar ga ik de oude vertaling bij halen. Kom maar, Wim. En de oude vertaling zegt, maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Nu is de tijd voor dit moment dat de Heer zegt, ik zoek in deze tijd ware aanbidders. Toen dacht ik, aanbidden is niet aanbidding. Aanbidden is een hartsgesteldheid, is een levensstijl. En weet je waardoor dat gekenmerkt wordt? Het werkelijk aanbidden wordt gekenmerkt door een grenzeloze bewondering voor onze God. We zongen net ook zo'n regel uit in een lied. Dat God niet ophoudt met zijn plan. Dat God alsmaar doorgaat, dat wekt een grenzeloze bewondering voor onze God. Dat hij altijd doorgaat met mij, met jou, met ons als gemeente. Een grenzeloze bewondering voor onze God. En weet je wat dat opwekt? Dat las ik en dat vond ik wel leuk. Hè? Aanbidding heeft dan te maken met je liefde. Met je vlinders in je buik, zoals je dat kent als je verliefd bent. Je liefde voor God. Dus hier fladderen de vlinders in mijn buik voor u. Kan je lekker praktisch maken. Kan je deze week nog eens overdenken, fladdert het nog? Te midden van droogte, woestijn of beperking. Jezus wordt ook verzocht in de woestijn. En op dat moment zegt hij ook, gij zult de Heere uw God alleen dienen. Aanbidders, mensen in deze levensstijl met ontzag voor God, met zien wie hij is, wat hij doet, wie hij nu wil zijn dichtbij. En dit aanbidden vindt dus plaats in geest en in waarheid, zegt Jezus. En in geest kan dan zo zweverig klinken. Maar toch denk ik, we zijn innerlijk gedoopt met Gods geest. Die geest mag meer aandacht krijgen in ons innerlijk. Die geest is die fluistert, het zachte suizen van de wind. Die geest doet dat niet zo vaak heel hard. Die geest vraagt om aandacht. Om aandacht van hem in je keuzes. In wat je denkt. In wat je doet. Die geest is aan dichtbij. En in die geest leven dacht ik, dan geniet je van God. Dan hoef je niet per se gewoon te genieten van het leven, maar je geniet van wie God is. En dat maakt dat we te genieten zijn. En ik dacht ook nog het leven in geest en in waarheid. Die geest die in ons werkt en fluistert, dat staat nooit los van zijn woord. Van de werking van zijn woord, van gewoon deze verhalen die je leest. En toen dacht ik, toch ga ik het weer zeggen. Ik blijf het zeggen. Als dat woord nooit in ons komt, als we het nooit open doen, als we het nooit lezen, dan kan die geest het ook een beetje moeilijk naar boven brengen. Dus daarin moedig ik je aan. En ik zeg niet dat je iets moet, maar soms ga je stijger op moeten. Ken je dat? Maar zeg je niet tegen een kind, je moet heel simpel denken, heb ik eerder gezegd. Je staat voor een weg en er komt een vrachtwagen aan, je moet nu stoppen. Dat is voor zijn veiligheid. De Heer zegt, lees mijn woord. Doe het op een manier zoals het past. Zoek die weg naar jouw bron, naar jouw hart. En dat kan voor iedereen verschillend zijn. Maar laat dat niet weg in het leven, mensen. Dat is zo van belang, zodat zijn geest het weer in jou te binnen kan brengen. Zodat er een opeenstapeling komt aan woorden, aan herinneringen. Aan dat je hebt gemerkt dat hij hier in je bron iets doet. En wat ik net zei, dat houdt je dan ook levend in momenten dat het even heet is. En dan die waarheid. Daar heb ik ook nog wel even over gehad. Wat is nou waarheid? Dat vond ik best lastig. Want ja, soms in de wereld heb je dat de een zegt, dit is waar. En de ander zegt, dat is waar. En dat is mijn waarheid. En soms dacht ik, kom ik er ook nog wel eens achter dat ik een waarheid voor ogen heb. Waarvan ik dan een paar maanden later denk, dat was geen waarheid. Ken je dat? De waarheid staat in elk geval ten overstaan van de leugen. Satan is verbonden met de leugen. God is verbonden met de waarheid. Dus waar vind ik de werkelijke waarheid? Bij de Heer. En dat is ook weer niet een ABC'tje. En Jezus ook in dat hoge priesterlijke gebed bidt hij dat. Ik heilig mijn discipelen in de waarheid. In de werkelijkheid van God. Ik dacht die waarheid, heilig ik mijzelf in situaties in de waarheid. Wat God over het leven zegt. Wat God in dat moment aan wil reiken. Aan heilrijke gedachten. Aan toekomstgedachten. Aan de mogelijkheid heilig ik mezelf daarin. En jonge mensen, heilig ik mijn kinderen in die waarheid over hun. Heilig ik ze. Natuurlijk zijn er momenten dat ik ook denk, man, waarom doe je dat zo? Of waarom doe je dat of dat? Maar een moment later kun ik heilig mijn kind in, omdat ik zie dat er iets werkt vanuit de geslachten of iets werkt vanuit die vijand. Dat is niet mijn kind. Mijn kind is geheiligd in de waarheid dat het een geliefd kind van God is. En dat al dat mooie wat erin zit, eruit mag komen. En dat we daar als ouders in mee mogen werken. Dat is toch prachtig. De waarheid komt dan overeen met de leefwereld van God. Wat van hem uitgaat. En de Heer zegt, het is tijd nu. De tijd is nu dat we aanbidden in geest en in waarheid. Leven in die nauwe verbondenheid bij de bron. Het vraagt oefening en het vraagt doen. Maar het brengt je altijd weer in verwondering. Het geeft je altijd weer water. Het geeft je altijd weer leven wat niet weggaat. Hier van binnen. En dan gaat de vrouw antwoorden op wat Jezus openlegt. Ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent de gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zegt tegen haar, dat ben ik, degene met wie je nu spreekt. Jezus zegt nu tegen jou, dit ben ik, degene die nu met jou spreekt. Amen. En we luisteren een lied waarin je deze woorden weer kan nalaten werken in je eigen hart.
Thank you.
En als je dan aan zijn hart bent, dan zing je uit, hoor. Er klinkt dan een stem in de hemel. Die zegt, kom en volg jij mij. Kom, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dit woord is waar en jou nabij. Het verleden, laat dat nu rusten. Ik verricht iets nieuws in jou. Zie, zelfs in woestijn en wildernis baan ik een weg. Levend water zal daar altijd stromen.